Welkom bij de aflevering van 20 november 2023 om 2:30. Voorlopig de laatste aflevering. Gaan nieuwjaar niet meer meemaken. Dus alvast gelukkig nieuwjaar. Heb je goede voornemens? Nee. Ik vroeg een paar keer in de donateurschat van hebben jullie goede voornemens? Ik dacht ik ga wat inspiratie opdoen, maar iedereen deed zo droog. Niet roken, afvallen, meer sporten.
Ik nam 4 maanden geleden een gymabonnement. En ja, dat was gewoon 4 maanden voor nieuwjaar. Dus, en ik hou er gewoon aan vast. Kijk, als ik dat met nieuwjaar had gedaan, dan had ik dat zo weer losgelaten. Het zijn altijd van die... het is zo onserieus. Nieuwjaars... hoe heet dat? Vooruitzichten of wensen wat je wilt bereiken.
Nee, ik wil er echt serieus aan houden.
Ja, maar waarom? Heb je het nieuwjaar nodig gehad om af te vallen, Lale? Nee.
Nee, je hebt het niet nodig, maar het is een soort goed startpunt voor gewoon psychologisch.
Ja. Ja.
Ik dacht, ik heb voor mezelf een paar dingen opgeschreven. Eén daarvan is modieuzer kleden. Ik wil echt meer mijn best doen op outfits en zo.
Waarom probeer je niet een schakelend personal shopper in?
Ja, dat zei Miranda ook, mijn manager.
Ja, dat is echt leuk.
Stylist. Want
je hebt ze ook niet lang nodig. Alleen lang genoeg dat je een beetje, weet je, de smaak te pakken krijgt. En dan weet je dat zelf ook. Dus dat kan wel chill zijn, denk ik.
Nee, maar ik heb ook genoeg eigenlijk vrienden en vriendinnen die daar heel veel verstand van hebben. Dus ik moet gewoon een keer met hun met hen gaan shoppen. Dat ze me tips geven en zo.
Ja, en eigenlijk wil je zo'n winkel voor jezelf. Zodat je gewoon in al je tijd alles rustig kan passen en combineren en weet ik veel wat allemaal. Maar in die winkel heb je dat gevoel niet. Want er zijn allemaal mensen en het is druk en je voelt je niet op je gemak en weet ik veel wat allemaal. Dus het zou veel chiller zijn.
Meestal is dat het. Als je bijvoorbeeld in het weekend gaat of zo, ga maar in de rij staan voor paskamers.
Ja, heel vaak wil ik niet eens passen, weet je. Ik wil vaak niet eens passen, want ik denk, dan moet ik weer naar de paskamers en die hele
hassle. Ja, zo was ik dus ook. Maar ik probeer nu mijn karakter te veranderen daarin. Ja, nou, en meer, want kleding maakt wel de man. Laten we eerlijk zijn. Toen ik in Italië was. In Italië, jongen, iedereen ziet er gewoon goed uit. Van 60 tot 20. Maakt niet uit welke leeftijd. Van dik naar dun. Ja. Vrouw, man. Iedereen ziet er gewoon goed uit. Want in die cultuur is het gewoon heel belangrijk dat je er goed uitziet. Maakt niet uit. Ook al ga je naar de markt. Niemand ziet er zeg maar zo slonzig uit.
Mm. Nou, je hebt ze wel. Je hebt die Italiaanse hippies en zo.
Ja,
die komen vaak naar Amsterdam.
Het straatbeeld daar is gewoon veel mooier. En je hebt dat ook in Parijs en zo. Dat is me wel opgevallen. En in Nederland, ja, kijk, wij kleden ons gewoon om ons te kleden. Maar we, tenminste, dat vind ik wel een beetje Nederlandse cultuur, dat Calvinistische. Als je maar kleding aan hebt, wat boeit het of het bij elkaar past? Vooral als het niet een belangrijke dag is of zo.
Ja.
Maar ik dacht van, ik wil gewoon daar meer mijn best voor doen of zo. Ik weet niet, ik voel me dan gewoon ook fijner. Je ziet er gewoon leuker uit. Maakt niet uit of je die dag iets belangrijkers hebt. Mm. Het is gewoon ook voor jezelf leuk. Dus dat is een van mijn goede voornemens. Heb jij iets met mode?
Nee. Nee, niet echt.
Nee?
Nee, vroeger.
Jij kleed je ook gewoon om te kleden?
Ja, kijk, vroeger dan was ik zo'n hypebeast. Dan ging ik al die dure dingen kopen en zo. En dan na een tijdje dacht ik van, wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? En toen dacht ik van, oké, weet je, ik ga me gewoon zo straight mogelijk. Weet je, je moet gewoon meerdere modellen trouwen in meerdere kleuren.
Ja, maar dat deed ik dus vroeger ook. Gewoon als iets gewoon goed was, dan ging ik het gewoon in meerdere kleuren. En dan dacht ik, dan heb ik die stress niet meer of zo. Maar dat soort dingen moet je juist niet doen, zeg maar.
Ja, weet je, ik ben er niet aan... Ik
je moet
nooit
juist
echt
diversiteit aanbrengen.
Ik heb echt nooit last ervan gehad dat ik dacht van, dit is echt een belemmering op mijn leven of zo. Nee. Bij mij was dat nooit echt klederdracht. Bij mij was het heel erg, kijk, je hebt, zeg maar, als je naar de spiegel kijkt en zo'n goed gevoel over jezelf krijgt.
Ja.
Ik heb dat nooit gehad bij klederdracht. Ik heb dat altijd gehad bij gewoon lichaamsbouw. Hoe ik eruit zag.
Dat
hoe
ook, dat is natuurlijk
was
een groot onderdeel ervan.
Dat was voor mij altijd veel groter, want... ik weet het niet. Dat valt me eigenlijk niet eens op zo'n moment. Dat ik dan denk van, het is de kleding. Want ik let veel meer op gezicht en lichaamsbouw, dat soort dingen. En dat merk je gewoon veel sneller. Of tenminste, ik merk dat veel sneller.
Ja, bij mij is het... Kijk, ik heb tot mijn 22e een hoofddoek gedragen. Dus dan had je natuurlijk een hele andere kledingstijl.
Ja, kijk, daar zeg je wat.
Dus kun je überhaupt geen lichaam of huid of zo laten zien. Dus je hebt gewoon, zeg maar, dan ging je shoppen bij de Manzaram in Bosselommerplein. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is onder hoofddoekdragers, zeg maar, de winkel to go. En,
maar was dat exclusief alle soorten kleding die je kocht? Was gewoon zo? Of had je voor thuis wel gewoon leuke t-shirts en weet ik veel wat allemaal?
Nee, op een gegeven moment had ik een relatie. En toen ging ik wel gewoon een soort van stiekem andere kleding kopen en dan meenemen en zo. Maar gewoon, ja, ook thuis. Ja, vooral als je thuis zit, wat ga je er goed uitzien? Plus dat valt ook op als je met je ouders woont.
Ja.
Of als je met je broertje en zusje chillt en je ziet er goed uit. Ja, dan hebben ze zoiets van, what the fuck, waarom heb jij rode lipstift op? Of zo, snap je? Dus
ja.
Het is gewoon, ja, in die situatie. Dus ik heb niet echt een smaak voor kleding ontwikkeld. Omdat ik dacht van, ja, het is toch niet aan mij besteed. Of het is, ik kan het toch niet waarmaken of zo.
Ja.
En toen ik eenmaal geen hoofddoek meer droeg, wist ik uit gekkigheid eigenlijk niet wat ik moest dragen. Omdat ik denk, oh ja, ineens kan alles of zo.
Ja, nee, maar dat is logisch. Want normaal heb je al die tijd om een beetje te experimenteren en je stijl te vinden en zo. En bij jou was het meer een opgedragen stijl. Zo van, ja, dit is je stijl.
Ja.
Deze hoofddoek. Je mag kleuren kiezen, maar...
Ja, precies.
Hier, je mag in deze hele winkel, Manzaram, mag je kiezen wat je wilt dragen.
Ja, precies. Dat was echt van die huisvrouwenkleding ook.
Ja.
Maar goed, ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Ook überhaupt gewoon, misschien zit het ook gewoon niet in mijn karakter hoor. Want je hebt ook gewoon hoofddoekdragers die er super fashionable uitzien.
Mm-hmm.
Maar ook dat was voor mij niet echt een optie. Want dat was dan te fashionable voor mijn familie. Ja. Dus het is maar ook
jij make-up?
Ja, heel licht. Dus echt alleen mascara of zo.
Oh, ja.
Maar niet echt, nee, geen lipstift of zo. Of geen foundation of
dat
soort dingen.
Lipstift is voor hoeden, dat weten alle Turken.
Ja, dus stel je doet alleen een eyeliner of een mascara, dan was het wel prima of zo.
Ja.
Maar geen blush, lipstift, foundation, dat soort dingen.
Jongen, één keer zaten we te eten thuis en mijn zus kwam van haar vriendin of zo. En ze zat zo te eten en mijn moeder kijkt zo in haar gezicht zo. En ze had dus volgens mij mascara gedaan.
Ja.
En ze kijkt zo en zegt, wat heb je bij je ogen? Mijn vader kijkt zo, why yo, het geschreeuw. Ben jij een hoer? Dat is wat hoeren doen.
Maar echt alleen mascara?
Ja, alleen mascara.
Oh. Misschien had ze dan veel gedaan of zo.
Ik dacht echt, what the fuck man. Laat er gewoon... Want ik kan dan helemaal voor me zien, weet je. Dat je dan naar je vriendin gaat en dan denk je van, oh, ik heb het nooit kunnen proberen.
Yeah.
Dus dan kan je dat daar proberen, lekker spannend zo. En dan word je thuis helemaal afgeblaft.
Ja. Ja, ik heb dat ook heel vaak meegemaakt. Dus vertel mij wat. Maar daardoor had ik dus niet echt iets voor fashion ontwikkeld. En dat probeer ik nu de laatste tijd wel. Dus dat is een van mijn goede voornemens. Maar ook gewoon dingen die gewoon meer matching zijn en zo. En niet alleen maar kleden om het kleden. Maar gewoon alles wat leuk bij elkaar past, zeg maar. En ik heb nog wat dingen opgeschreven. Even kijken. Meer reizen sowieso.
Oh, je hebt een hele lijst gemaakt.
Ja. Ja, ik neem het echt serieus. Dat is geen grapje.
Oké, meer reizen. Ja. Je hebt nog steeds geen verre reis gemaakt, Lale.
Ja, ik heb hier Thailand staan.
Dus ik vind,
of Mexico.
Ja,
want Mexico had ik dus vorig jaar, maar dat ging niet door dat vaccin-gedoe. En ik kreeg mijn ESTA niet.
Ja.
Ik weet trouwens nog steeds niet waarom ik geen ESTA kreeg.
Ja, daar moet je wel echt... Ik denk, je moet sowieso dit jaar minimaal 1 lange vluchtreis doen.
Ja, ik dacht aan Thailand.
Ja.
Omdat daar massages gewoon €5 zijn. Ja, ik ben echt een massagepersoon. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik, oké, dat wordt hem.
Ja.
Ik wil een nieuwe badkamer in mijn huis. Dat ga ik ook in het nieuwe jaar doen. Ik heb al winkels bezocht en eentje uitgezocht. Want mijn badkamer is gewoon niet meer om aan te zien.
Heb jij een bad?
Nee.
Wil je een bad of ga je gewoon een douche?
Ja, ik dacht van misschien wil ik een bad, maar dan moet die wc weg. Want anders is er geen ruimte.
Ja.
En dan heb ik alleen maar 1 wc beneden, dat wil ik niet.
Of je kan zo'n douchecabine met echt waar overal van alle richtingen gewoon stralen water op je gespoten worden, hoge druk.
Is dat leuk?
Ja, dat komt uit de muur, uit het plafond en weet ik veel wat allemaal.
Oh, dat zag ik niet in die winkel. Maar misschien is dat wel leuk. Dan heb je gewoon gelijk zo'n lichaamsdouche inderdaad.
Ja, zo'n soort regenwoud douche, dat is echt chill.
Oh, dat is wel leuk, ja. Je kan ook allemaal lichten uitkiezen en zo. En allemaal standen en zo. Je
hoe
hebt echt tegenwoordig...
douche jij met het licht aan?
Ja.
Oh, ja. Ja. Want heel veel mensen... Tenminste, ik weet niet of dit heel veel mensen zijn. Ik weet dit van 2 mensen. Die douchen met alle lichten uit en dan gewoon een paar kaarsen aan.
Kaarsen?
Ja, een paar kaarsen en dan alle lichten uit. En dan, ik heb het ook geprobeerd. Dat is best wel chill.
Oh, dan, gewoon in de ochtend of?
Ja, dan waan je jezelf... Ja, wanneer je wilt. Dan waan je jezelf echt zo... Het voelt zo... nog kalmerender, zeg maar, omdat het lekker donker is. Lekker
ja, je hebt dus van die gedimde lichten en zo nu overal. Dus je kan van die lichten inbouwen dan in je douche, waardoor het gedimd is en zo. Ja. En dan heb je inderdaad een beetje die sfeer van kaarslicht. Ja. Kookshow maken met Ummer heb ik ook.
Oh ja. Dat gaan we ook nog doen.
Ik wil dus ooit misschien een kookboek uitbrengen. Maar ik denk niet dat dat...
Wat heb jij steeds met een kookboek? Ik snap het niet. We
ja,
zijn allebei
niemand
geen...
snapt het. Niemand snapt het. Geen... Nee, ik vind het gewoon leuk om een kookboek uit te brengen. Wat dan gaat bijvoorbeeld over makkelijke recepten met invloeden van Turks keuken of zoiets. Mm. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wie zit er te wachten op een kookboek van mij? Dus het is gewoon een soort speels idee waar ik nooit iets mee ga doen.
Nou, zoveel duizend mensen die op dit moment aan het kijken zijn, die denken, ja, ik wil een kookboek met Lalis en Umer's hoofd erop. Zo.
Ja, ik dacht misschien van ons samen inderdaad. Misschien die, als wij ooit een kookshow hebben en we hebben, net als deze podcast, 142 afleveringen, dan kunnen we onze favorieten bundelen in een soort kookboek. Dat hoeft ook helemaal niet fancy te zijn of zo, maar gewoon, is toch leuk, dacht ik. Misschien wil ik een keukeneiland. Ik weet het niet. Ik ga ernaar kijken.
Een beetje net als hoe je buren dat hebben.
Ja.
Ja,
maar
dat is wel een forse
Het is een hele forse investering en ik wil misschien wel verhuizen, dus dat weet ik allemaal niet.
Ja.
Huis beter isoleren voor de winter had ik hier, want ik had laatst weer een hele hoge rekening. Dus vandaar dat ik ook misschien ga verhuizen. Of ik moet investeren in isoleren van dit huis, of ik moet gewoon verhuizen. Eén van die twee.
Wat zijn tot nu toe je ervaringen van dit huis?
Nou, ik vind het echt een prachtig huis, prachtige locatie, me helemaal tevreden. Alleen in de winter is het gewoon, de kosten lopen heel hoog op.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, je kan dan ook in de winter gewoon niet hier zijn, dacht ik. Ik ga nu tot 10 januari naar Spanje.
Mm.
En dan bespaar ik wel heel veel energiekosten
door
daar te zijn.
Ja, zeker.
En stel dat ik dat gewoon elke winter doe, gewoon zo min mogelijk hier thuis blijven, dan valt het op zich wel mee. Maar voor de rest ben ik heel tevreden met dit huis.
Ik heb een huis gekocht, maar ik probeer zoveel mogelijk niet thuis te zijn om geld te besparen.
Gewoon alleen, al is het alleen in december en januari. Gewoon de koudste maanden.
Ja, sowieso. Ik bedoel, die rekeningen kunnen makkelijk oplopen tot 1000 euro. Gewoon,
ja, want nu is ook het energieplafond afgeschaft. Hè?
Ja.
Vorig jaar kreeg ik nog... Ik had vorig jaar een keer een rekening van 600 euro of zo. En toen kreeg ik korting vanwege die energieplafond. Omdat dat gewoon voor alle inkomens geldt.
Ja.
Ik had hier ook zonnepanelen, ontluchten, strips voor de ramen, dat soort dingen. Dus daar kan ik ook werk van maken. Meer etentjes geven. Ik ben dit jaar heel slecht geweest in sociaal zijn. Ik ga vooral naar andere mensen toe, maar ik nodig nooit mensen uit eigenlijk. En toen stond ik daarbij stil.
Ja. Ik schat het, maar jullie huis is groter. Kom gaan bij jullie.
Ja, precies. Ik heb ook altijd excuses van... ik weet niet. Ik weet niet waarom ik dat niet doe. Maar toen dacht ik, dat is echt best wel asociaal eigenlijk. En ik wil in het buitenland wonen misschien voor een paar maanden. Dat lijkt me gewoon leuk om een keer gedaan te hebben in mijn leven.
Ja.
Ik weet niet of dat per se in 2024 gebeurt, maar leek me wel een leuk idee.
Ja, dat is eigenlijk perfect om in de winter te doen. In de winter naar Zuid-Europa verkassen en dan gewoon 2 maanden daar. Je wordt er zoveel gelukkiger op. Alleen het probleem is, kijk, zodra je dat een keer hebt gedaan en jouw lichaam heeft aangeleerd dat dat een mogelijkheid is, dan ga je nooit meer gelukkig zijn in Nederland.
Oh, spreek je uit ervaring?
de winters in Nederland, mijn hersenen schreeuwen. Ik had al gewoon seasonal depression, weet je. Maar mijn hersenen schreeuwen gewoon altijd tegen, wat doe je hier? Wat doe je hier? Bro, ga naar Malta, ga naar Turkije.
Ja, precies. Nee, maar ik heb dat dus nog nooit gedaan. En ik heb ook die schreeuw in mijn lijf, hoor.
Ja.
Ik denk ook elke keer zit ik naar tickets te kijken, naar die weer-app en dan gewoon Mexico of zo, of Italië of zo. En dan denk ik, oh ja. Of Tenerife. Tenerife is gewoon heel het jaar door warm. Mm. Terwijl het best wel dichtbij is. Dus die fantasieën ken ik wel, ja.
Ja.
Ja. Maar eerlijk, het is gewoon toch ook niet te doen hier. Ik bedoel, zie jij een heel leven voor je met 7 maanden winter of zo? Of ik weet
niet. Maar er zijn wel van die gekke mensen, hoor. Want er zijn van die mensen die dan hun hele leven lang zijn... die zijn gewoon geboren en getogen in een fucking warm land. Komen ze uit L.A. of zo, weet je? Of Australië. En hebben ze nog nooit kou gekend. Mm. En dan komen ze hier en dan vertellen ze aan mij van, oh nee, het is prachtig, ik hou van de winter, lekker koud en weet ik veel wat allemaal.
Ja, van die mensen die zeggen, ik hou van de winter en dan kun je lekker wintersport of skiën of zo.
Eén chick zei tegen mij van, ik zie altijd leuke winterjassen, maar bij ons werd het nooit winter, dus nu kan ik eindelijk winterjassen dragen. Ik dacht van, wat zeg jij?
Nu kan ik eindelijk een wintergarderobe aanschaffen. Nou, als je iets met mode doet op Instagram of zo en het is nooit winter, dan is het lijkt ja. het wel moeilijk of zo. Want het is wel in de rest van de wereld gaande. Maar heel veel mensen gaan ook skiën. Dat is echt een ding. Gedaan. Ik hoor van iedereen, oh, lekker skiën. Ik ga op wintersport. Oh, kijk er naar uit. En dan denk skiën? Ik echt van, het lijkt me echt niet leuk gewoon.
Ja, maar het lijkt voor mij ook echt van, kijk, okay, het kan leuk zijn en zo. Maar skiën is echt een ding waar iedereen iets bij breekt. Mm. Gewoon al mijn Nederlandse vrienden.
Ja.
Dat van, dat oh, je hebt het gebroken bij skiën, man. Dan denk ik van, ja, maar waarom blijf je het doen?
Ja.
Ik heb nog nooit iets gebroken en ik wil dat zo houden.
Ja, precies. Dat gevoel had ik ook al. Dus dat lijkt me sowieso niks. Maar überhaupt, als je al zeg maar vrije dagen opneemt en tickets koopt en zo, ga gewoon naar de zon. Zo denk ik altijd.
Ja.
Ga je iets met kerst doen?
Nee, niet echt.
Gewoon helemaal niks bijzonders.
Nee, misschien.
En nieuwjaar ook niet.
Kerstetentje bij vrienden. Maar,
kerstdiner.
Nee.
Ik ben voor verschillende kerstdiners uitgenodigd door vrienden. Maar ik ben dan dus in Spanje met Tim, want zijn moeder woont daar. En we zijn daar uitgenodigd. Ze heeft ook onze tickets betaald. Dat is trouwens heel chill als je schoonmoeder in Spanje woont. Dan kan je gewoon op en neer. En dan heb je geen hotelkosten, want zij heeft daar een gigantisch groot huis. Dus ik kijk daar wel naar uit om in Spanje kerst en nieuwjaar te vieren. Het gaat daar ook heel anders. Ze hebben daar drie koningen en zo. Dan zijn mensen letterlijk als Marokkanen verkleed, als Moren. En dan gaan ze op auto's zo, ik weet niet, dansjes doen. En dan is dan harde muziek en zo. Mensen klappen, ik weet niet. Ze hebben daar hele andere tradities.
Nee.
Drie koningen noem je dat, ja klopt. En dan zijn ze dus als Moren verkleed. Maar dat kennen wij hier helemaal niet.
Ik ben gewoon nog nooit in Spanje geweest.
Ja, is echt een leuk land. Ik ben
bijna alle Europese landen geweest, behalve Spanje.
Godver. Daar gaat de camera weer. Is het nu lagere kwaliteit? Yeah. Oh ja, ik heb dus groen aan vandaag. En we weten dus niet hoe dat gaat met een greenscreen. Dus het kan zijn dat ik de hele aflevering lang alleen een pratend hoofd ben. Dus dat gaan we in de edit zien. Ja, ik wilde ook vragen of jullie je goede voornemens in de chat of in de comments hieronder willen achterlaten. Want ik vind het altijd leuk om met mensen te bespreken. Zoek ik inspiratie. Ik ben ook de afgelopen dagen naar Gent geweest, naar de kerstmarkt. Ik had daar twee lezingen. Eentje was over schrijven en over boeken. Dat was met een andere schrijver. En de ander heette Erotische Nachtmis. En dat was een soort programma. Het ging alleen maar over seks. En dat soort dingen en interviews en zo. En toen dachten ze, oké, we gaan haar vragen. Ik weet ook niet waarom de keuze op mij is gevallen. Lali Hulot,
die weet alles over seks.
Ja.
Sinds haar boek gewoon is ze expert geworden.
Ja, echt. Ik word echt heel vaak voor dat soort dingen gevraagd.
Nee, maar het is wel interessant, want bij jou is het echt wel een soort van... Ja, het is ook een seksuele evolutie, zeg maar, denk ik. Toch? Ja.
Ja, precies. Maar dat programma was zeg maar heel woke voor heel veel mensen... Want het ging op een gegeven moment... het ging over transgender seks. Het ging over seks tussen gehandicapten. Er was iemand zonder arm. Het ging over seks bij bejaarden. Dus er was echt zo'n oma van 90 of zo op het podium... die ging vertellen dat zij ook nog lusten heeft... en dat door de maatschappij niet wordt gezien. Keihard. En zo. Ja, echt. En je had dus een iemand die hen werd genoemd. Hoe noem je dat? Niet zij of hij, maar hen.
Non-binair.
Non-binair. En die ging een dansje doen en over zijn seksuele leven vertellen. Dus het was echt super divers. Ze hebben echt letterlijk elke groep in de maatschappij. En de presentator was een homo die moslim was. Volgens mij nog steeds. En dan had je dus mij. En dat paste dan ook soort van in die diversiteit. En ik moest op een biechtstoel zitten met een soort pastoor achter het gordijn. En dan kreeg ik een microfoon en 20 minuten lang moest ik een soort biecht doen. Dus de hele tijd, meneer de pastoor en dit en dat. En dan kreeg ik vragen over seksuele fantasieën. Mm. Waar ik toneelstuk was soort van dat ik me daarvoor moest schamen of zo. Dus ik ging dan gewoon aan een hele volle zaal. Er zaten daar echt honderden mensen. Ging ik gewoon mijn seksuele fantasieën vertellen. En iedereen zegt zo van... Oh mijn god, dat jij dat hebt gedurfd gewoon. Die zaal ging ook helemaal stuk. Maar ik vond het echt heel leuk om te doen eigenlijk.
Nou, wat heb je allemaal verteld, Laila? Ik denk dat de podcastluisteraars het ook willen horen.
Nou, nou, je moest er gewoon bij zijn eigenlijk. Ja, over mijn fantasieën. En toen zei ik, ja meneer de pastoor, daar schaam ik me heel erg voor. Maar eigenlijk zou ik gewoon heel graag, maar dit weet zelfs mijn partner niet, zou ik heel graag seks met een hele grote groep willen of zo. Gewoon dat soort dingen. Maar het hoefde van mij niet eens waar te zijn. Ik ging gewoon overdrijven.
Je moest gewoon zeggen, eigenlijk wil ik heel graag seks met een pastoor.
Ja. Oh ja, dat zou ook een goeie zijn. En toen zei ik ook van, hij zei bijvoorbeeld ook dingen als, en wanneer zijn die momenten het heftigst dat je zeg maar te kampen hebt met je seksuele verlangens? En dan zei ik, ja, op het strand. Dat vind ik wel echt een hele seksuele sfeer. Kijk, buiten heb ik er niet zoveel last van, met die dikke jassen en die mutsen en die sjaals. Dan denk ik, oh ja, is niet zo seksueel, maar op het strand heb ik het wel heel moeilijk. Want dan kan ik het me helemaal voorstellen wat er onder die kleding zit, aangezien iedereen heel weinig aan heeft.
Nou, maar, ik kan me niet meer inhouden.
Ja, echt, ik ging gewoon helemaal los en die zaal helemaal stuk gaan. Ik kreeg ook net een mail in mijn inbox van dat ze heel tevreden waren met mijn optreden. Dus ja, voor iedereen die ook zo'n lezing organiseert, die kan mij gewoon boeken.
Wil jij dat Lale vertelt over haar seksverhalen?
Ja.
Seksfantasieën. Je kan haar nu boeken.
Kan gewoon. En toen gingen we ook naar de kerstmarkt met Tim. En dat was echt super groot, super gezellig. Het was zo tering druk, echt. Heel veel Nederlanders, heel veel Duitsers. Iedereen komt blijkbaar naar de kerstmarkt van Gent, want dat is blijkbaar een dingetje. En echt zoveel marktjes. Het heeft gewoon geen eind, zeg maar. En ook elke meter politie. Er was echt overal politie, auto's, politieagenten. Toen dacht ik, waarvoor is dat? Oh ja, aanslagen. Want er was daar blijkbaar ooit een aanslag geweest.
Ja.
En toen dacht ik wel van, ik stond er wel bij stil van wat de impact van de islam is of zo op de... Op de kerstmarkt in Gent, ja. Zeg maar. Het is daardoor wel een soort grimmige sfeer of zo. Omdat iedereen overal politie ziet. En dan zit je ook de hele tijd te denken van, ja, zullen ze een signaal hebben binnengekregen? Gaat er een aanslag komen? Ik weet niet. Of je moet dat helemaal kunnen negeren, maar ik dacht wel van ja.
Ja, maar zelfs als er geen politie zou zijn, laat dat best wel een grote indruk achter. Want al die mensen die het hebben meegemaakt, of mensen die ervan af weten,
ja.
In hun hoofd leef je dan gewoon. Want al die mensen gaan zich dan ja, afvragen van, wat als het weer gebeurt? Wat als het nu gebeurt? Ja.
Dus het is echt... Vooral ook omdat het dreigingniveau omhoog is gegaan. Mm. Hè?
Dus het is echt heel veel stress die dan aanwezig is in mensen hun hoofd. Heel veel potentiële angsten. En dan ja, tijdens de feestdagen, dat is natuurlijk niet fijn.
Ja, precies. Het is gewoon, ik bedoel, ik denk niet dat je 20 jaar geleden op de kerstmarkt in Gent overal politie had. Dus het heeft wel, zo'n aanslag heeft dan misschien niet veel doden tot gevolg of zo. Het heeft wel tot gevolg dat alles gewoon
dat
continu...
Dat er veel geterroriseerden zijn.
Ja, en dat alles continu alert moet blijven of zo op zo'n dag.
Ja, want dat is het uiteindelijk ook, weet je. Het gaat niet om zoveel mogelijk doden veroorzaken, maar het gaat om zo eng mogelijk zijn, zo groot
ja, de
mogelijk
sfeer,
zijn.
Ja, de sfeer verpesten, soort van.
Ja, ja, zodat je gewoon... Want dan zit je in mensen hun hoofd. Als je mensen op zo'n manier bang hebt gemaakt, dan zit je gewoon jarenlang in mensen hun hoofd. En dan gaat het een bepaald effect hebben. Dus dat proberen ze dan te doen.
Ja, precies. Dus dat heeft wel gewerkt. Ik weet ook niet of de terrorisme-dreiging in België ook omhoog is gegaan. Maar ik las dus op nu.nl dat daardoor mensen zelfs hun kerstdiner gingen afzeggen en zo. Alhoewel dat waarschijnlijk andere redenen heeft. Maar...
Ja, kijk, uiteindelijk is het beste wat je kan doen als burger tegen de dreiging van terrorisme is om te proberen je niet te laten terroriseren. Want,
ja, maar niet iedereen kan dat zo negeren, weet je wel, zo uitschakelen.
Ja, dat snap ik, maar je moet het wel... elke keer als je aan zulke dingen denkt, van dat je daar bang over bent en zo, dan moet je eigenlijk een grijnzende extremist moslim in je hoofd zien die daar blij door wordt, zeg maar.
Ja.
Om jou zo te zien. En dat moet je hem gewoon niet gunnen. Want dat is uiteindelijk het doel geweest om mensen dat gevoel te geven.
Had je die lijst gezien van de IVD die ik had gedeeld met terroristische aanslagen? Ik wist dus echt niet dat er zoveel waren.
Oh, het zijn er echt fucking veel.
En ook heel veel de laatste jaren. Even kijken, tijdlijn van aanslagen in het Westen van IVD.
Ja.
Ik scrolde en ik dacht echt, what the fuck. overzicht uitklappen. Ja, Madrid, Amsterdam, Londen, Londen, Chapel Hill, Keulen, Londen, Glasgow, Little Rock, Milaan, Fort Hood, Amsterdam, Detroit. Wat was dit dan? Een man probeert met explosieven een aanslag te plegen op de vlucht Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit. De aanslag mislukt en de dader wordt door medepassagiers overmeesterd. Drie mensen raken gewond, onder wie de dader. Hij wordt in de Verenigde Staten veroordeeld tot 4 maal levenslang plus 50 jaar. Ja, dat is ook dus zo. Heel veel aanslagen worden dus ook verijdeld of tegengehouden.
Extreem veel, ja.
Echt 80% of zo. Dus stel, wij hadden gewoon niet goede veiligheidsdiensten.
Dan en je hoort er gewoon helemaal niks van, hè?
Ja, precies.
Gewoon helemaal niks van.
En dat maakt het ook heel eng of zo. Omdat je weet dat iets waarschijnlijk verijdeld wordt, maar het kan ook een soort van niet verijdeld worden of zo.
Ik had een tijdje teruggezien dat een oud lid van Centrumpartij 86, dat was zo'n partij die is verboden in Nederland, omdat ze echt, basically neonazies waren. Maar een oud lid van hen was opgepakt in Polen, omdat hij daar wapens probeerde te kopen. En de Poolse politie had hem opgepakt en die zei tegen de Nederlandse politie dat het zijn plan was om een bepaalde aanslag te plegen of zo. En dat is er gebeurd. En er zijn dit jaar volgens mij ook 2 keer groepen. Volgens mij is er vorige week een groep islamisten gepakt in Duitsland die iets probeerden.
Oh ja, dat soort dingen lees je wel inderdaad. Maar het krijgt niet heel veel aandacht of
ja,
zo.
Daarom. Maar
het is gewoon altijd zo'n klein
artikel. Ja, het gebeurt zoveel, maar je hoort er eigenlijk helemaal niks over. En eigenlijk ergens is dat ook wel goed.
Anders worden mensen alleen maar banger.
Precies, het is wel goed dat mensen zich... Want dat is uiteindelijk ook de taak van de politie, de geheime dienst, AIVD en dat soort dingen. Gewoon om in de achtergrond, zonder dat jij daar iets van merkt, jou veilig te houden, als het ware. Dus dat doen ze heel erg goed. Nederland heeft het in dat opzicht echt heel erg goed gedaan. Vergeleken met onze buurlanden hebben wij veel minder terroristische aanslagen te verduren gehad. Terwijl we toch wel ook een doelwit waren vaak.
Ja, Nederland, Amsterdam stond er wel een paar keer in dat overzicht. De laatste zijn Wenen, 2 november. Een man schiet op 6 locaties in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen willekeurige voorbijgangers neer. Maar ik vraag me altijd af, waarom zou je willekeurige voorbijgangers in Wenen... Oké, misschien zoek ik dan te veel logica achter terrorisme, maar wat wil zo iemand en waarom in Wenen? Wat heeft Wenen ermee te maken?
Ja, hij was waarschijnlijk in Wenen op dat moment.
Maar zijn dit dan iemand in Wenen? Mensen die verbonden zijn aan IS? Of zijn het mensen met psychische klachten?
Ja, kijk, uiteindelijk is dat voor de politie om te bepalen. Maar ja, je hoeft niet echt verbonden te zijn aan IS om verbonden te zijn.
Oké, dus mensen die het uit ideologie doen.
Kijk, uiteindelijk denk ik dat je daar sowieso een hele grote overlap in hebt. Er zullen heel veel mensen zijn die gewoon clear-minded zijn en het uit ideologie doen. Maar je hebt sowieso overlap. Want als ik IS was en ik zoek mensen die aanslagen willen plegen, ja, dan ga ik overduidelijk voor de mensen met psychische klachten. Die ik dan lekker ga opjutten.
Maar die weet je niet van tevoren.
Ik denk dat als je groepen volgelingen hebt, dat je wel van jezelf weet van hey, dit is deze jongen. Dat is echt een uitgekozen terrorist. Want hij is een beetje. Zeg maar, als ik moslim was en geëxtremiseerd was, dan zou je van mij kunnen denken van oké, hij is wel heel erg gek, dus laten we van hem een terrorist maken. Niet dat ik mentale problemen heb of zo. Maar. Maar als je kijkt ook naar die lijst, want ik had zo'n lijst van de Europese. En dan zie je dat echt vanaf eigenlijk het jaar 2000, eigenlijk moet ik die schermen aansluiten. Vanaf het jaar 2000 zijn gewoon bijna alles, 95% van de aanslagen in Europa, zijn gewoon islamitische organisaties geweest. Dus met de Madrid train bombings begon het als eerst. Daarvoor had je de IRA, dat is zo'n 20 jaar. Daarvoor had je Iran. Daarvoor had je de Siciliaanse maffia.
Wel grappig dat dat dan ook ineens helemaal stopt en het alleen maar islamitisch is.
Ja, maar omdat het... Ja, kijk, weet je, de wereld heeft niet sinds de islam bestaat islamitische terreur gehad, zeg maar. Dus het komt dat soort dingen komen...
Nee, maar je hoort nooit eens een keer dat een aanslag weer van de Siciliaanse maffia is.
Oh nee, want die zijn met de grond gelijk gemaakt. Weet je, kijk, vroeger waren ze veel... Kijk, dat is net zoals... kijk naar bijvoorbeeld Chinezen, ja? De meeste mensen zullen zeggen van ja, Chinezen zijn echt heel erg goed geïntegreerd in Nederland. Als je kijkt naar moordaanslagen, naar liquidaties in Nederland, dan zul je zien dat alles van voor de jaren 70 Chinezen zijn. Omdat destijds de...
Maar dat is geen terreur, toch?
Nee. Ik bedoel gewoon liquidatie. Zeg maar geweld wat je op het nieuws hoort. Kijk, nu is dat bijvoorbeeld Marokkanen. Een tijdje geleden is dat Italianen geweest. En een tijdje geleden is dat Chinezen geweest. De kans is heel groot dat je over 40, 50 jaar... dat de Marokkaanse onderwereld en weet ik veel wat allemaal... dat dat allang vervangen is door een nieuwe groep migranten die hier naartoe komt.
Ja, maar mensen hebben ook niet zoveel last van Marokkanen die elkaar doodschieten, want die schieten elkaar dood.
Ja.
Mensen hebben meer last van aanslagen die zomaar, bijvoorbeeld zoals hier, een man steekt in de Basiliek Notre-Dame in de Franse stad Nice, meerdere mensen neer met een mes.
Ja.
Of die leraar die onthoofd is in de voorstad van Parijs.
Ja.
Gewoon een leraar, maatschappijleer.
Ja, maar daarom. En dat zijn dus de dingen die nu leven, zeg maar, weet je. We leven in de tijd van IS. We leefden in de tijd van Al-Qaeda en allemaal dat soort dingen. In de jaren 90 leefden ze in de tijd van de IRA. Van de Ierse, weet je, die onafhankelijk wilde worden en weet ik veel wat allemaal. En daarvoor, nog daarvoor, was het, dan had je niet eens een religie, dan was het van anarchisten. We zijn bang voor de anarchisten en de
communisten. Bij al die mensen snap je de ideologie nog wel een beetje.
Ja, maar ik denk het dus niet. Ik denk dat je van de basis, van de pilaren, de ideologie een beetje kan begrijpen. Maar de mensen die de aanslagen plegen, over het algemeen, zijn het gewoon hele geëmotioneerde mensen die dat dan doen voor God of voor, weet ik veel, hun land of voor hun politieke voorkeur of whatever.
Ja.
Want je moet wel echt er heel diep in zitten. Kijk, ik begrijp het als, stel je voor iemand uit Palestina. Iemand zit in Palestina en die heeft jarenlang terreur meegemaakt. Zijn ouders zijn dood en ik valt. Ik kan enigszins begrijpen dat hij dan zo ver komt om mensen te vermoorden. Weet je, zelfs onschuldigen. Dat kan ik nog voor me stellen, zeg maar.
Ja.
Maar in Europa is dat heel lastig voor te stellen. Dat kan eigenlijk alleen maar, want zoveel leed heb je niet meegemaakt hier, dat je denkt van, oh, ik ga iemand vermoorden, zeg maar. Dat kan eigenlijk alleen maar als je dan op het internet leeft en dag in nacht filmpjes kijkt van moslims die worden afgeslacht door weet ik veel wat allemaal.
Ja, wat mensen ook heel angstaanjagend vinden is dat meestal die aanslagplegers mensen zijn die hier geboren en getogen zijn.
Precies, want dat is het enge eraan. Want wat hebben wij jou aangedaan om jou zo gek te krijgen om onschuldige burgers te vermoorden? Weet je, dus...
Dat was ook met die leraar.
Ja.
Hij had een... Hij had
cartoon laten zien,
na de aanslag plaatste dader een foto van het onthoofde slachtoffer op Twitter. Kijk, dit valt ook heel erg op. Dat ze letterlijk trots zijn op hun daad. Ja. En het onthoofde hoofd op Twitter plaatsen. Waarbij hij aangeeft dat hij de leraar heeft gedood uit wraak voor het beledigen van de profeet Mohammed. De dader verzet zich tegen zijn arrestatie en wordt daarop doodgeschoten.
En dat was gewoon een Franse inwoner, toch?
Het was gewoon een leraar die tijdens de les maatschappijleer het had over vrijheid van meningsuiting en verschillende cartoons heeft laten zien, waaronder die van Mohammed. Maar dat is toch bizar? Ja,
maar daarom, dat moet je je voorstellen dat iets jou, een cartoon van Mohammed, jou zo boos krijgt om iemands hoofd eraf te snijden.
En dat is gewoon iets wat veel mensen niet snappen. Omdat, kijk, een treinkaping van de Molukkers kan je nog begrijpen.
Ja,
maar
zelfs andere dingen kan je bedenken. Van bijvoorbeeld... een man die zijn vrouw vermoordt of zijn hele familie vermoordt omdat hij en dan zelf maar pleegt omdat hij erachter is gekomen dat weet ik veel ze vreemd gaat of zo. Weet je, zelfs dan kan je dat nog begrijpen van die pijn is zo ongelooflijk intens. Maar ik geloof niet dat die pijn van ik zag een cartoon van die profeet zo intens was dat je dan denkt van ik ga deze persoon vermoorden. Ik geloof dat niet. Ik denk echt dat er iets in je hoofd mis moet zijn om zo ver te gaan. Weet
nee,
je?
Het
dat
kan
je
ook ideologisch zijn, vind ik.
Ja, kijk, het klopt wel wanneer je het zo op een rijtje zet, maar tegelijkertijd denk ik dan ook van, die guy was niet de eerste persoon die Mohammed beledigt of zo. En het is eigenlijk ook niet eens een belediging, het is het laten zien van een
cartoon.
Kijk, weet je, als het echt iemand was die erachter staat, die zegt van, ha, Ik wil Mohammed beledigen omdat ik Mohammed wil beledigen. En hij beledigt Mohammed ook. Zelfs dan kan ik het nog wel een beetje begrijpen. Maar wat hier is gebeurd is zo onbegrijpelijk dat ik wel moet denken van oké, deze persoon is gewoon niet goed in zijn hoofd.
Maar er was toch ook een gecoördineerde aanslag op Charlie Hebdo 2 keer.
Ja, kijk, dat begrijp ik dus veel beter. Weet je?
Maar dat is ook maar gewoon een tijdschrift die niet eens veel gelezen werd. Ze waren super klein toen en na die aanslag zijn ze juist groot geworden.
Ja, maar zij waren wel dan de grootste die dat deden. Weet je? Dus dan pak je gelijk de grootste ding aan. Dus dat is echt over nagedacht, gecoördineerd, dit en dat. En
maar
dit
ze
is
hadden helemaal niet
leraar.
Veel invloed. Dus het gaat ook niet om hoeveel invloed je hebt. Het gaat gewoon om sharia toepassen.
Tegelijkertijd gaat het ook om wat hen opvalt. Weet je?
Ja.
Want ik bedoel, het is niet alsof ze Charlie Hebdo de hele tijd in de gaten houden. En dat is met al die dingen zo. Kijk, als ik nu een Mohammed cartoon hier... Kijk, hier heb je nu een Mohammed cartoon, die teken ik zo.
Nou, doe maar niet.
kijk, helemaal geen probleem. Als 2000 mensen dit zien, helemaal geen probleem, weet je? Dan is het van, oh ja, het waait wel weg. Maar als dat dan opgepikt wordt en opeens krijgen 500.000 mensen te zien, ja...
Als het op TikTok komt.
Precies. En dat is dan... En in die dingen begrijp ik het wel. Want dan is het gewoon een numbers game. Dan is het van... Zoveel mensen zien het. En de kans dat daar een gek tussen zit... is steeds groter en groter en groter.
Ja.
Maar een leraar voor de klas... dat begrijp ik dan niet. Ik vind dat zo onbegrijpelijk, weet je.
Maar dat vinden meer mensen. En iedereen is dan helemaal gewoon geschokt van dat nieuws. Mm. Elke leraar, maatschappijleer... die het ook zo wilde aanpakken... gaat dat niet meer doen, zeg maar. Oh. En ik denk dat
ze het juist zouden moeten doen...
Ja.
Ja, het is duidelijk dat het nu juist een punt is waaraan gewerkt moet worden in scholen, denk ik.
Ja, precies. En ik denk ook dat dat voor een deel de winst van PVV verklaart. Ik bedoel, als jij op zo'n kerstmarkt loopt en je ziet overal politie en je denkt, hè, vroeger was dit niet zo. En dit is gewoon met de komst van moslims is dit zo geworden. Dan, ja, als je gewoon een beetje simpel denkt, dan denk je, ja, 1 en 1 is 2. Laat maar, ik stem wel op Wilders of zo, want die gaat dat minder maken of zo.
Ja.
Dus ja, dat snap ik dan wel.
Wow, heb je ooit gehoord van Black September?
Nee.
Ik zie gewoon aanslag gepleegd door Black September. Was a Palestinian militant organization founded in 1970. Kijk, wij zitten in de tijd van Hamas en IS. Vroeger had je gewoon Black September. Dat klinkt echt veel vetter dan Hamas.
Oh, Black September?
Black September klinkt gaan ze dan uit een hele maand zo? Ja, ik weet niet.
Oh, zo heten ze gewoon.
Ze hebben de Jordaanse prime minister vermoord, blijkbaar.
Oh.
En de Munich massacre.
Ja, sowieso heel veel in Frankrijk. Lyon, Parijs, zie ik hier. Londen heel vaak. Utrecht zie ik hier. Oh, dat is die schutter. Manchester, Amsterdam. Even kijken, op het Centraal Station in Amsterdam steekt een man 2 Amerikanen van Eritrese afkomst neer. Vervolgens wordt hij door de politie neergeschoten.
Er zijn dus 2 zwarte Amerikanen, steekt die neer.
Ja.
Een Nederlander? Of Nederlands nationaal?
Staat er verder niet. Het is van 31 augustus 2018.
List of terrorists organizations. Igor Mentano staat erbij. Peter de Vries staat erbij. 39-year-old, 2023, 28 september.
Het is deze.
2018. Oh ja. Oh ja, Amsterdam stabbing attack. Oh, Afghaanse. Oh ja, dat was die Afghaanse asielzoeker, ja. 19-jarige Afghaanse asielzoeker.
En wat bezielt die nou? Ja. Er staat wel dat het met terroristisch oogmerk is.
Suspect was
grievous. Dus dan heeft hij wel ergens gezegd dat dat zo is.
Ja, maar ik zie hier ook eentje van 28 september 2023. Dat is 2 maanden geleden.
Wat dan?
Een 39-jarige man begon te schieten in een woonwijk. Is toen naar een public space gegaan. Hit 3 civilians.
In Amsterdam. Ik heb dat niet meegekregen.
En dan kijk, als je dan naar 1993 gaat. Nou, de RARA heeft in 1993 de Haagse Ministry of Social Affairs Building gebombardeerd. Geen idee wat de RARA is. Oh, de Revolutionary Anti-Racist Action. Wat is dit? Ik ken het helemaal niet.
Nee. Ik zie hier ook Barcelona.
De RARA was a Dutch terrorist left-wing group. The name in Dutch means guess.
Rara, nooit van gehoord.
RARA was active in 1980s and 1990s within the Netherlands, bombing sites to express opposition to the apartheid policies in South Africa, as well as the Dutch asylum legislation. Their bombings caused a lot of material damage. Ze hebben macro gebombardeerd van leer, steenkolenhandelsvereniging.
Oh.
Omdat er apartheid was. Wat? Het is gewoon in de periode dat ik ben geboren.
Ja.
Omdat er apartheid
het zijn
was in
communisten, geloof
Zuid-Afrika. Heel gek. Ja, zie je, maar al die dingen zijn we dan vergeten. Gewoon echt helemaal.
Maar ik
vergeten.
Heb er ook nooit over geleerd bij geschiedenis of zo.
Nee.
Wel raar. Oké, nou, over dood en verderf gesproken. Er is een oorlog in Soedan gaande.
Ja.
En ik vind het weer zo grappig dat echt niemand het erover heeft. Ik zag een tweet van iemand. Right now, Arab countries slaughtering people. No UN Security Council resolutions proposed. 500.000 displaced the past month. 5.4 million total, 12,000 civilians killed, 24.7 million in dire need of food, mass rape reported, whole villages wiped out, 80% of hospitals out of service. En ik vind het wel grappig dat niemand het hierover heeft.
Ja.
Want hiermee klopt de theorie dat... Kijk, vrienden van mij zeiden al... Het valt mij op dat moslims het nooit over andere moslims of andere oorlogen hebben. Maar Palestina, daar valt gewoon alles soort van op de goede plek. Het vijandsbeeld zijn de Joden.
Ja, is logisch.
En slachtoffer zijn dan moslims. En het is allemaal zo wat makkelijker om je daarover op te winden.
Ja,
zeg maar.
Dat is overal zo. Ik bedoel, in Nederland is het ook zo. Als we een Nederlandse terrorist hebben versus een moslimterrorist, dan gaan we ons meer opwinden over de moslimterrorist. Want het is gewoon een makkelijkere keuze, zeg maar. Kijk, als, ja. Het is hetzelfde als nu als twee landen in Europa nu oorlog met elkaar hebben. Twee landen waar wij dan helemaal niks over weten. Polen en Hongarije. Weet je? Mm-hmm. Ja, aan wie ze kant gaan wij staan?
Wij weten ook niks Moeilijk. Over Oekraïne en Rusland. Toch staan we aan.
Ja, maar het is makkelijker om, zeg maar, Rusland. Daar weten we nog wel de negatieve dingetjes van. Weet je? Dat zit wel als een soort van niet koosjere land zit dat in ons hoofd. En daarom als twee landen waar we dat niet bij hebben met elkaar zitten vechten, zou het geen probleem zijn. Kijk, Polen en Hongarije, dan zouden we geen kant kunnen kiezen. Was het een complexe zaak en weet ik veel wat. Maar als Noord-Korea Polen aanvalt, ja, dan is het makkelijk. Fuck Noord-Korea.
Ja.
Weet je? Dat is best wel makkelijk gedaan.
Maar dan vind ik het dus niet meer op al die mensen die zeg maar continu filmpjes hebben gedeeld en teksten en nu nog steeds doen en boycott en dit en dat. En al die andere mensen erop aanspreken van hey, jij deelt niks en dit en dat. Ja. Nu als die mensen stil zijn over Soedan,
ja, maar je moet je ook
ben
niet
je
vergissen.
Al je geloofwaardigheid kwijt.
Ja, natuurlijk. Maar je moet je ook niet vergissen, Soedanese mensen zijn zwart. En, ja. En binnen de, ja, de bruine islamitische community heerst er best wel veel scheid. Tegenover zwarte moslims, zeg maar. Het zegt van, ze worden als minderwaardig gezien. Ze worden uitgebuit, letterlijk in de Golfstaten. Worden ze letterlijk als fucking slaaf gebruikt.
Ja.
Omdat je een bruine moslim bent.
Maar iedereen dus, gaat op vakantie naar Dubai.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel...
Niemand wint zich daarover op.
Ja, natuurlijk. Nee, maar kijk, als het hele idee is dat moslims een goed moreel kompas hebben, nou, dat hebben ze niet.
Ja, maar they pretend to have it.
Nee, het is gewoon wanneer het je goed uitkomt. En bij Israël komt het zo goed uit, want het is gewoon een overduidelijke vijand. En bij alle andere dingen, dan zijn het twee moslimspartijen die vechten. Dus dan zeg je iets slechts over moslims, either way.
Ja, maar ik vind het echt grappig, want ze hebben filmpjes gemaakt waarin ze huilen en zeggen van, ik kan gewoon niet geloven hoe mensen nu stil kunnen zijn. En ja. Nederlandse media zijn zo vies en dit en dat. Maar ze zien hun eigen hypocrisie gewoon totaal niet.
Ja.
Ze zijn ook altijd stilgebleven over Iran en zo. Dus het is gewoon alleen puur Israël en Palestina. Omdat dan gewoon alles gewoon matcht met
of
hun
Amerika,
beeld.
Irak, Amerika, Afghanistan, dat soort dingen.
Ja.
Het is gewoon veel makkelijker. Ja. Het is gewoon veel simpeler nadenken, toch?
Ja, precies. Maar ja, ik weet verder ook niks over deze oorlog. Dus ik heb me er ook niet in verdiept. Maar ik zag toevallig die tweet voorbij komen.
Ja.
Jij weet er zeker ook niks van. Van waarom dat... Want er staat een Arab country doet dat. Ik weet niet eens welk Arab country dat is.
Oh, ik weet niet. Ze worden vast wel gebacked door Arab countries. Het is basically Egypte, Iran, Saudi-Arabië, Turkije en Oekraïne. Tegen Tjaad, Kenia, United Arab Emirates, Libyan National Army en de Wagner Group. Dus dat...
Oké. Volgend onderwerp. Ik zag zo'n plaatje gedeeld worden. Dat werd dan gedeeld door iedereen. Buy books from a bookshop, not a billionaire.
En toen hadden we Amazon.
Ja. Mm-hmm. En dat zeggen mensen, dit wordt heel vaak gedeeld. Ook vooral onder schrijvers en zo. Mm-hmm. Maar ik vroeg me dus af van, heeft dat zin om dat zo te zeggen, zeg maar?
Wat bedoel je?
Wat is de schade, zeg maar, als... Stel, iedereen gaat gewoon via bol.com.
Ja, kijk, het idee is gewoon dat deze man is de rijkste man op aarde.
Ja.
Dus ja, waarom koop je het bij de rijkste man op aarde? Of ja, de tweede of derde, of ik weet niet wat hij nu is. Het verandert elke dag. In plaats van bij een boek bij je om de hoek. een boekwinkel bij je om de hoek. En ja,
ik vind het, de levering wat langzamer of zo, denk
ja,
ik.
Ja, maar het zou, kijk, het is moeilijk om er tegenop te boksen. Want, sure, een boekwinkel bij me om de hoek. Ik kan zo een miljoen boeken voor je opnoemen die ik gewoon niet kan vinden in een boekwinkel om
dat
de hoek,
ook.
Weet je. Kijk, als je jouw boek gaat kopen bijvoorbeeld, en ja, je hebt een boekwinkel bij jou om de hoek, en je kan je boek, dat boek gewoon nu gaan krijgen, want het is gewoon daar beschikbaar, ja, dan is het logisch.
Op dit moment is mijn boek ook bij de meeste winkels niet beschikbaar, hoor.
Ja, maar ja, ik bedoel van als je weet van oh, het boek is makkelijk verkrijgbaar overal en er is een boekwinkel bij mij om de hoek, dan begrijp ik het nog, weet je. Want dan is er alleen maar een voordeel, want je hebt het sneller en het is waarschijnlijk een locatie waar je sowieso al langs loopt, dus het is niet extra werk.
Ja.
Maar ja, heel vaak ben je gewoon aan het browsen naar verschillende boeken met je laptop op met je telefoon en dan bestel je gewoon een boek. Dat is meestal hoe dat gaat, maar ja.
Ja, precies. Izzy zei van, dit slaat gewoon nergens op, want als mensen gewoon een bepaalde service goed vinden, moeten ze gewoon gaan voor de beste service.
Ja.
Dus dat idee heerst er ook wel.
Mm-hmm.
Maar ik vraag me dan af of, zeg maar, stel iedereen gaat in de toekomst alleen maar van groothandelaren dingen kopen, of dan die kleine dingen meer gaan verdwijnen. Dat zie je natuurlijk nu ook al. Ja, of er moet weer een trend komen dat die kleine winkels en zo juist weer...
Het is gewoon allemaal wat efficiënter, denk ik dan.
Ja. Maar op zich is dat toch... Kijk, stel heel veel winkelruimte komt gewoon vrij en daar kan je gewoon woningen van maken omdat iedereen alles online bestelt of zo. Dat is toch op zich geen ramp of zo.
Ja,
dan hoeven we gewoon al die winkelcentrums niet meer.
Ja.
Dus ik snap niet waarom mensen dat altijd iets portretteren als iets slechts of zo.
Ja, het is ergens waar we naar... Het is iets waar we naartoe gaan. En ja... Ik weet niet, het heeft ook iets nostalgisch of zo. Van ja, de winkel om de hoek en weet ik veel wat. Maar die... Kijk, vroeger was het allemaal fucking ambachtelijk en zo, weet je?
Ja.
Er waren allemaal mensen die dan iets hadden geleerd. En dan had je de ijzerboer en de touwslager en weet ik veel wat allemaal. En ja, dat waren dan gewoon hele grote familiebedrijven. Maar ja, tegenwoordig is het ook wel een beetje... Ja, de echte familiebedrijven, die kunnen nog wel overleven. Of ja, die zich goed hebben gevestigd. Maar ja, heel veel zijn gewoon... Ja, replaceable, best wel makkelijk.
Ja, precies.
Zo uniek is het allemaal niet.
Je hebt in de supermarkt nu ook een soort mini-drogist. Dus je hoeft niet meer naar de kruidvat. Je hebt een soort mini-apotheek als je paracetamol wil en zo. Ja. Trouwens, paracetamol is alleen in Nederland in de supermarkt te kopen.
Ja.
In Gent had ik paracetamol nodig. En die chick zegt gewoon, dat verkopen wij niet in de drogist. Dat moet echt op recept daar, hè. Het is echt belachelijk. Dat is ook, ja. In Spanje en zo is dat ook zo. Geloof ik. Maar goed, vroeger had je dus bakker en slager en weet ik veel wat. En dat heb je nu allemaal in de supermarkt. Je hoeft zelfs niet meer naar een taartenwinkel of zo. Want dat heb je ook. Je hebt gewoon bijna alles als je een grote supermarkt hebt. Maar wil je een soort van nog in leven zijn, moet je diversiteit in je producten aanbrengen. Dus of je kwaliteit moet gewoon beter zijn. Of zoiets waardoor je nog in leven blijft.
Ja, kijk, uiteindelijk ga je sowieso naar een toekomst waarbij het grootste deel van de dingen die jij thuis nodig hebt gewoon naar jouw huis komen. Hè, dit is in grote delen in Amerika al zo. Want kijk, in Amerika is Amazon Alexa bijvoorbeeld heel erg populair. En dat is gewoon zo'n speakertje thuis. En dan zeg je, hey Alexa, add fucking 16 rolls of toilet paper of zo, weet je. En dan wordt het gewoon bezorgd de volgende dag of twee dagen daarna en zo.
Oh, zo vet. Dat wil ik ook.
Ja, maar kijk, het enige nadeel van al die dingen... Het is allemaal efficiënter. Het is efficiënter als één partij, één grote, goed werkende partij... al die dingen regelt voor zo efficiënt mogelijk.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd kun je daar vaak niet op vertrouwen, want de mens. En dat is ook het grote probleem ervan. Want zodra je één... Kijk, als er alleen de Albertijn bestond, dan zou je nooit een aanbieding hebben.
Mm-hmm.
Want het is de Albertijn.
Ja.
De prijs die zij erop zetten, dat gaat gewoon de prijs zijn. En dat doet wat Amazon heel vaak probeert. Die probeert andere mensen te outcompeten. Vaak door gewoon verliezen te draaien. En ja, daarom is het ook lastiger. Want ik zie wel de beauty ervan in. Zo van een mooi, strak gestroomlijnd systeem. Waarbij alles gewoon in centrale hubs aanwezig is. En dan verspreid wordt over de stad allemaal naar verschillende huizen en zo. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, ja, maar dan heb je wel Jeff Bezos staan aan de top. Of een andere mens. Ja. Weet je, het probleem is dan gewoon de mens. En ja, als je dat dan wil tegengaan, dan heb je allemaal inmenging van de overheid nodig. Die dan zegt van, hey, die prijzen mogen niet omhoog. Of wij gaan controleren of jullie niet woekerprijzen hanteren of whatever. Mm. Dus het is gewoon lastig. Het heeft goede punten en slechte punten. Dus je kan het van beide kanten wel aanvallen, denk ik.
Ja, precies. Maar ze zeggen dus ook van, ja, je moet niet bij grote merken winkelen, maar in kleine boutiquejes, want dan help je de plaatselijke ondernemer en zo. Terwijl ik denk van, maar waarom zouden mensen daarmee bezig moeten zijn?
Ja, maar ook die lokale boutiquejes, die kopen ook bij de grote.
Ja, precies. Dus het heeft vaak ook geen zin. Ja,
het is alsof ik ga nu naar de Albertijn en ik koop 10 pakken hagelslag. En dan ga ik voor de deur staan en zeg ik, niet van de Albertijn kopen. Koop het bij mij voor 20 cent duurder. Waarom?
Ja.
waarom zouden mensen dat doen? Je moet met een unique selling point komen. Een unieke ervaring. Het hoeft niet per se je product te zijn. Het kan ook dat je winkel gewoon fucking gezellig is. Dat mensen het leuk vinden om er langs te komen. En een praatje te maken en whatever. Maar je moet wel iets te bieden hebben. In plaats van alleen maar aan resale doen, zeg maar. Door gewoon dingen in te kopen en dan voor een iets duurdere prijs te verkopen.
Nee, maar soms zeggen ze ook, koop niet bij Zara, H&M, Mango en Nike bijvoorbeeld. Maar koop het bij een, weet ik veel, merk wat niet zo groot is of zo. Terwijl ik denk van, ja, maar ja, dat hou je gewoon niet meer tegen.
Ja, kijk, ik denk alleen dat ik een merk... Ik heb alleen het gevoel dat ik een merk wil supporten. Echt het idee van, ik wil dit merk echt supporten. Als ik vaak gewoon de mensen achter het merk ken of zo. Of er een andere persoonlijke connectie mee heb. Maar ik denk niet van, oh, jij bent een klein merk. Dus dan ga ik jou kopen. Dat denk ik niet.
Ja, precies. Even kijken. Ik had dus gehoord, ik weet niet of dit waar is, maar... In Moskou en in Scandinavië laten ze baby's buiten slapen. Ja. Zodat ze gezonder worden.
Ja.
Heeft dat effect? Dan zie je gewoon zo'n kinderwagen helemaal in de sneeuw.
Mm. Die en laten dan... ze ook gewoon buiten. Als ze gaan winkelen, als ze een winkel ingaan, dan laten ze hun kinderwagen met kind gewoon buiten.
Ja.
Als ze gaan slapen in de nacht, laten ze hun kind gewoon voor de deur in de kinderwagen.
Ja, echt lijp. Worden die kinderen niet gestolen? Ik weet niet, het eerste waar ik aan denk is sowieso veiligheid. Maar ook gewoon, waarom zou je je kind in de kou laten slapen?
Ja, kijk, over het algemeen heb je het... dit zal je heel weinig zien in een grote stad en dan voor een appartementencomplex of zo. Over het algemeen zijn het gewoon in hele kleine steden, dorpen bijna. Waar je gewoon een hele vertrouwde sfeer hebt. Is net als fucking het dorp in Turkije. Mensen laten hun sleutels gewoon in de auto, want... Ja, niemand komt daar. Iedereen die er woont, die is daar gewoon. En mensen kennen elkaar en whatever.
Ja.
Dus dan heb je een soort van vertrouwd gevoel. Maar de Scandinaviërs zijn daar wel... Ik wil eigenlijk iets laten zien. Want de Scandinaviërs, die doen dat. Maar ze doen ook... Ja, dus ze hebben zo'n soort van crash. En dan... Oh.
Dat ziet er van uit.
Waarom is er geen audio?
Is het niet aangesloten?
How do they react?
They are thinking, what are we doing? And when do I learn to go to school? And why there is no fence?
Ik vind het zo vet dat ze het op deze manier doen.
Ja, wow. Je mag gewoon helemaal vies worden. Je mag in het water.
To learn what it is to maybe be cold. What it is to be wet.
Outdoor education specialist is zij. Dat hebben we niet in Nederland.
Nee. Het ziet er heel mooi leuk uit. Maar heeft het ook een soort van gezondheidsvoordelen of zo?
Ja, ze zijn sowieso veel actiever. Is dat allemaal studies gedaan? Dat deze kinderen dan ook veel minder achter een telefoon zitten vanaf een jonge leeftijd. Allemaal dat soort dingen vaker gaan buiten spelen. Ze krijgen letterlijk zakkenmessen mee, zodat ze leren om met een zakmes om te gaan.
Oh, wauw.
Even kijken. Kijk.
Oh, wauw.
Ja, maar daarom, kijk, voor veel ouders ziet het er heel gevaarlijk uit. Maar ze leren je van je afsnijden. De scherpe kant daar naartoe. Ze leren je al die veiligheid, hoe je ermee om moet gaan. En hier zijn we weer van, oh nee. Weet je, elke hoek moet een rubber ding op, want zijn hoofd kan er tegen gestoten worden. En weet ik veel wat allemaal. En zie je, ze zien de mes niet als een wapen, maar als een gereedschap. Dat is heel mooi om te leren, in plaats van een mes als iets gevaarlijks zien.
Hij doet het wel goed.
Ja. Maar dit deed ik ook dus allemaal. Ik had een zakmes gekregen vroeger ook. En dit deden wij ook allemaal. En dit heeft mij echt veel blijdschap gebracht als kind. Even kijken, er was... Kijk. Kijk hoe hoog dit kind is.
Maar maken ze nou een potlood ervan? Ik snap het niet.
Nee, gewoon een stok. Kijk hoe hoog in de boom dat kind zit.
Hij is niet eens bang of zo.
Ja, en zij denken gewoon, kijk, pedagoog. En ik gewoon van, ja, liep maar, ja.
Wow, als die moeder van dit kind in Nederland was, zou ze gelijk andere crash.
Ja, maar eigenlijk dus hoef je hier heel weinig zorgen over te maken. Want kinderen kunnen echt van heel hoog vallen voordat er iets met ze gebeurt. Omdat ze veel lichter zijn. Want wij zijn zwaar. Dus wanneer wij vallen, net als kind, als je gewoon viel op je knieën, dan deed het geen pijn. Nu als je valt op knieën, dan heb je fucking veel pijn, want je bent veel zwaarder.
Ja, precies.
Maar al deze dingen leren, ik vind het echt zo mooi. Dit zou echt niet mogen op de peuterspeelzaal. Die slaat met een stok, die graaft in een boomstam. Echt nice. Ja, dat dus.
Maar dat van die kinderwagen 's nachts buiten laten, heeft dat ook zin?
Ja, ik even kijken hoor.
Want ik heb dus van iemand begrepen dat die mensen dan later in hun leven minder ziek werden en zo. Minder griep en zo.
Oh, dat zou goed kunnen. Ja, kijk, hoe meer je... koude exposure hebt, des te meer je de samenstelling van je vetcellen in jouw lichaam daarop gaan reageren. En je hebt ook bepaalde cellen in het lichaam die je warm maken, als het ware. En die worden dan ook verbeterd. Mm-hmm. Dus kijk, als jij in een koud land woont, maar jij maakt die kou niet mee, of maar heel kortdurig, omdat je een jas aan hebt en je hebt het af en toe maar koud, dan is jouw lichaam ook niet... Dat is met al onze lichamen zo. Onze lichaam is niet gewend aan de Nederlandse, aan het Nederlandse klimaat, maar aan het klimaat bij ons thuis. Daar zijn we aan gewend. We zijn in de winter zijn we 21 graden gewend. Dat is wat we gewend zijn in ons huis. En daarom vinden we het ook steeds kouder en koud. Mensen vroeger waren niet zo miserig als ons, zeg maar, want wij zijn...
Ik had het de hele tijd koud in Gent. Ja. De hele tijd, terwijl ik een dikke jas aan had.
Ja, en vroeger waren mensen niet zo. Want vroeger had je niet de luxe dat je gewoon de hele winter lang lekker 21 graden thuis binnen zat. Nee, je ging langzaam wennen aan de kou van kinds af aan, letterlijk. Dus ja.
Maar waarom zou je daar aan wennen? Want het is niet eens leuk om het koud te hebben.
Ja, maar wij vinden het niet leuk om het koud te hebben, omdat we er niet aan zijn gewend.
Ik heb het nu ook koud.
Ja, ik heb het helemaal niet koud.
Ik heb het altijd koud.
Ja. Ja, maar jij hebt ook bloedarmoede, toch? Dus dat is daar een... het gaat vaak dat gepaard met elkaar.
Zijn. Ja. Maar dus hoe meer je went aan het gewoon continu koud hebben, hoe minder koud je het gaat hebben.
Ja, want je lichaam past zich aan die dingen. Dat is hetzelfde met hitte is dat ook zo. Een woestijnbewoner die kan veel beter met hitte overweg dan wij. Maar een Emirati die in airco-huizen is opgegroeid, ja, die kan dan ook niet meer met de woestijn overweg. Dus ja, het is precies. Echt, want we creëren een subklimaat in ons huis en daar raken we dan aan gewend, als het ware.
Iemand in de groep had het over HHC-gummies en lollies.
Oh.
Wat is dat? Hij heeft dat besteld of zo.
Mm-hmm.
En dat is met wiet erin, geloof ik.
Ja. Nou, je hebt, ja, kijk, dit is echt kut, want nu... Oh.
Wat?
Nu gaan er jongetjes zijn van 17, 16, 17 jaar die het gaan horen en dan denk je van, oh, ik ga het ook halen. Ik wil ook wiet proberen. Maar
nou, dan doen we een disclaimer. Als je onder de 18 bent...
Ja, echt luisteren. Echt, kinderen van onder de 18 gaan daar echt naar luisteren. Zoals ze elke keer op ja, ik ben boven de 18 klikken wanneer ze op een porno website gaan. Maar kijk, je hebt THC. THC is tetrahydrocannabinol. En dat is gewoon verboden. Dat is gewoon wat in wiet zit, de werkzame stof in de wiet. Alleen in wiet zitten heel veel van die werkzame stoffen. Vaak zitten daar gewoon honderden duizenden stoffen in. En een van die andere stoffen is HHC en dat is hexahydrocannabinol. Ietsje andere moleculaire structuur. En dat is praktisch hetzelfde effect als THC. Alleen er is nooit wetgeving voor gemaakt. Want het is maar een hele kleine hoeveelheid aanwezig in wiet. Dus het is gewoon legaal, als het ware. Tenminste, het is grijs gebied. Het is legaal. Dus wat doen wietbedrijven? Die hebben heel veel THC. En die THC kunnen ze dan met bepaalde processen omzetten in HHC... En dan is het een stof met dezelfde effect, maar omdat hij nu een iets andere moleculaire structuur heeft, is hij dan legaal. En ja, dat kan je praktisch overal op het internet in principe nu bestellen. Gummies, lollies, vapes en weet ik veel wat.
En het heeft exact hetzelfde effect.
Ja, waarschijnlijk deels ietsje anders, maar basically, de meeste mensen zouden het verschil.
Maar je kon ook al wiet bestellen op het internet, toch?
Ja, maar als je naar het coffeeshop gaat, ja, wiet kan je illegaal bestellen natuurlijk, maar als je naar de coffeeshop gaat, moet je altijd je ID laten zien. Ja.
Dus wij en is dit ook goedkoper dan?
Nee, het is niet goedkoper. Het is niet goedkoper.
Dus, maar heb je ook wietlollies en gummies?
Ja, meestal zijn het gummies. Want al die edibles zijn altijd... even kijken, THC edibles. Dus dan, je hebt letterlijk gewoon chips. Al deze
wist
snoepjes.
Ik helemaal niet. Het is allemaal met wiet.
Al deze snoepjes zitten vol
gewoon
met wiet.
Doritos.
Ja. Ja, dus hier zijn ze heel vaak... Hier zijn ze heel vaak op aangesproken in Amerika, omdat die pakketjes er zo kleurrijk uitzien.
Ja,
heb je vaak dus dat ouders, grootouders en kinderen dat dan zien en denken van, oh, ik ga het even eten. En dan hebben ze de leukste of vreselijkste dag van hun leven. Wat gaan ze? Dat was toch iemand in de groep, had dat toch dat de broertje van 10 of zo, die had de oma's wietdruppels gevonden en gedronken. En die zat de hele dag te kotsen.
Oh.
Ja. En op zich is dat wel goed. Kijk, het kan je niet heel veel kwaad doen, weet je. Veel mensen zijn bang voor een psychose en zo. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dat is echt heel erg overdreven. Zelfs het risico die bestaat om een psychose te krijgen van wiet... bestaat ook gewoon voor koffie en voor alcohol.
Ik denk dat ik genetisch niet tegen wiet kan. Mijn broertje kan er ook niet tegen. Hij gaat dan helemaal trippen.
Ja, zou goed kunnen. Heel veel mensen hebben dus last van paranoïde gedachten en allemaal dat soort dingen. Het is ook wel afhankelijk van welke soort je neemt. Maar, zei ik nou? Ik zei iets. Zei ik nou? Oh ja, dus dat kindje dat heeft genomen, niet echt een schadelijk effect, maar omdat hij zich zo ziek ervan heeft gevoeld, is dat wel op zich wel goed, zodat je daar gewoon voor altijd een negatieve associatie mee hebt, weet je? Is net als je een bepaalde soort alcohol hebt gedronken, en je bent daar heel erg bad op gegaan, dat je echt in je eigen kotslag of zo, dan kan je die specifieke alcohol ook echt nooit meer hebben. Omdat je brein dan een negatieve associatie daarmee koppelt, zeg maar. Dus ja.
Ga jij dat ook bestellen, die gummies?
Oh nee, ja. Ik gebruik al heel lang geen...
Je bent nog steeds gestopt?
Ja.
Oh, dat is wel knap. Ja. Of, nou ja, knap. Ik weet niet per se of het voordelen heeft, maar...
Ja, nou zes maanden. Ja, 6 maanden. Wow, ben ik 6 maanden gestopt. Nee, 5 maanden.
Sinds Turkije?
5 maanden, ja. Ik vind het wel grappig, want soms heb je van die comments, soms heb je van die mensen die dan... Daar heb ik ze boos gemaakt, omdat ik God heb ontkracht of weet ik veel wat allemaal. Echt zo'n Turk dan.
Oh, dan noemen ze je junkie.
Ja, dan gaan ze zo allemaal gemene dingen proberen te zeggen. Dan zegt ze van, kijk naar je ogen, man. Je bent kankerstoned. En dan denk ik van, was ik maar stoned. Was ik maar stoned, terwijl ik deze domme reactie lees. Ik ben fucking nuchter, moet ik deze shit ervaren.
Ja, klopt. Het gaat je wel makkelijker af als je dronken bent of aan de drugs zit.
Ja.
Ik wou het hebben over het Turkse AI-model wat jij had gedeeld. Die op Instagram, waar allemaal opaatjes onder reageren.
Oh ja, er zijn dus steeds meer van die AI-modellen.
Ja, je hebt toch ook met dat roze haar nu. Maar die brengt dus echt de eigenaar geld op.
Ja.
Heel veel.
Ja, en die bestaan al langer.
Maar waarom is dan die met roze haar zo succesvol en die andere niet?
Dus uiteindelijk gaat het om je marketing natuurlijk. Het gaat om de... afbeeldingen die je hebt gegenereerd, hoe goed je daarmee bent omgegaan en dat soort dingen. Ik heb ook heel veel...
Maar nu weet iedereen dat het AI is, dus ik snap niet dat...
Ja, maar het maakt niet uit of het AI is. Zolang het followers heeft en er activiteit is op de pagina, er gewoon hits komen en dat soort dingen, kun je gewoon advertentieruimte verkopen en allemaal dat soort
dingen.
Maar
wat doet zij dan op de pagina?
Advertentieruimte verkopen waarschijnlijk. Waarschijnlijk doet ze
maar kan je dan misschien ook AI only
ja, kijk, deze
maken.
Was de originele, Lil Miquela. Deze is fucking groot, deze heeft miljoenen volgers. Mm-hmm. Deze heeft 2,6 miljoen volgers. Alleen deze lijkt een stuk minder echt, als het ware.
Je ziet gewoon dat het nep is.
Ja, maar dit is ook jaren oud.
Het heeft zo'n popachtige hoofd.
Is het deze? Nee. Je ziet ook gewoon dat het nep is.
Die Turkse was best wel goed. Oh, die deze. Met roze haar, ja. Spanish AI model. Je had haar ook gebruikt op zijn folder.
Spanish. Ik weet niet hoe ze heet. Maar ik zie ook steeds vaker, Aitana Lopez, dat meiden dan een OnlyFans-account hebben. Tenminste, een OnlyFans-promote Instagram-pagina. Weet je, kontschut-video's op Instagram en weet ik veel wat. Maar dan is hun gezicht door AI veranderd in een ander gezicht. En dan dacht ik van, wow, dat is echt fucking goed. Want dan kun je gewoon OnlyFans doen, maar anoniem. Ja, het is echt fucking slim.
Leer mij ook die truc.
Nou, zij heeft 237.000 followers. Even kijken wat ze in haar linktree heeft. Exclusive content. Oh nee, hebben ze AI-generated OnlyFans voor haar?
Wauw.
Hebben ze dat echt?
Daar wil ik wel op abonneren dan.
Ignite your desire. Ben echt benieuwd. 7,50 per maand. Lijp. Gewoon AI-generated.
Ja, daarom
porno.
Krijgt hij dus zoveel geld.
Ja, want kijk, hier zie je de tepeltjes en zo. Weet ik veel wat allemaal.
Maar hoe maak je OnlyFans met AI? Want dan moet je een soort van seks hebben of zo. Of nee, ja, OnlyFans is niet per se.
Ja, maar zij is volledig gegenereerd. Dus ja, je kan gewoon een seksscène genereren. Want je hebt gewoon een model die getraind is op haar.
Maar is dat niet heel moeilijk om te maken?
Nee, is heel.
Maar waarom
heel
maak jij het dan niet?
Wat ga ik internetsletje zijn of zo?
Nee, ik bedoel, waarom genereer
waarom
jij dan
geen
niet
AI-sletje?
Nee, ik zeg, waarom genereer jij niet zo'n porno-ster waar je kapot rijk mee wordt?
Nee, ik zeg gewoon, ja, nee, ik doe
als
je leukere dingen.
Als ik dat kon, had ik dat gedaan, hoor.
Ja, nou, ik bedoel, ik kan zoveel dingen om om geld te verdienen.
Maar waarom doen niet meerdere mensen dit? Waarom zou je dan nog...
Ja, heel veel mensen doen dit, maar wij zien alleen de succesvolle. Maar heel veel, extreem veel mensen zijn het nu aan het proberen. Want ja, als eentje met het artikel dat zij 10.000 euro per maand verdient, ja, dan kan ik je garanderen dat er nu duizenden jongens zijn die hiermee bezig zijn.
Ja, precies. Maar ik vraag me ook af waarom je nog op haar zou abonneren nu je weet dat het nep is.
Ja, maar het maakt toch niet uit? Waarom zou het uitmaken dat ze nep is?
Dan heb je toch het idee dat je een sukkel bent die op iets neps zit.
Ja, maar uiteindelijk is het allemaal... Mannen zijn dat gewend. Ik bedoel, we weten dat alle vrouwen die we op Instagram zien niet echt zijn. We weten dat we alles door een filter zien en dat niks is zoals het lijkt. En weet ik wat. Dus wat maakt uit als het helemaal nep is in plaats van een beetje nep? Je gaat er toch nooit in het echte leven ontmoeten of ze nou echt was of niet.
Ja, precies. Maar ik denk dat heel veel mensen die fantasie wel hebben. Ja. Want heel veel, ik had dus ook dat filmpje gedeeld van die 71-jarige, die kunnen we wel kijken, die door dat Japanse meisje, die heeft tonnen overgemaakt of zo, naar dat Japanse meisje die hij nooit heeft ontmoet, zo'n 71-jarige Nederlander. Van de Telegraaf is dat filmpje. En hij had ook het idee dat hij haar ooit zou ontmoeten. Vandaar dat hij zoveel geld erin investeert en helemaal meegaat in die fantasie, zeg maar.
Ja, we kunnen wel even kijken.
Het was zo grappig.
Telegraaf. Vrouw of zo.
Ja, date vrouw die.
Hans. Ik hoop echt
Hans betaalde schade.
Van banken waarschuwt voor fraudeurs op datingsites, met name rond de feestdagen. Hans, 71 jaar, is een slachtoffer van datingfraude. Wat is er gebeurd?
Eigenlijk heel simpel. Ik ben in mei ongeveer ben ik op een... Aziatische datingsite gekomen en ik heb een prachtige Japanse dame gezien die ik heb aangeschreven. En die beantwoordde mijn oproep en er is een correspondentie uit voortgevloeid. En gaandeweg ons contact bleek dat zij handelde op de markt van dollar en de goudprijzen, de koersen daarvan.
Ik Forex.
Heb, op haar advies een demo-account afgesloten.
Oh mijn god, wat
dat zag er heel goed uit. En ik heb uiteindelijk heel voorzichtig de eerste 1000 euro in een eigen account gestopt met veel succes. En gaandeweg de tijd is dat een bedrag van 27.000 euro geworden.
U bent 27.000 euro kwijtgeraakt?
Ja. Ja, die heb ik gestort op een bankrekening in Zwitserland. Bij de bank Swiss Quote.
Op haar advies?
Op haar advies, ja. Bij een rekeninghouder van een...
Ja, die foto. Is volgens mij AI.
Geld terughalen, neem ik aan.
Als je goed kijkt.
En toen?
En toen heb ik inderdaad mijn geld proberen terug te halen. En dat is me niet gelukt. Dat werd geweigerd.
Wat vond u zo leuk aan de dame?
Een schoonheid. Het was een prachtige vrouw. En met een... ze was advocaat, zei ze.
En beschrijf haar verder eens, ook qua uiterlijk.
Ja, klassieke Aziatische schoonheid. Met mooi, mooi lang haar, mooi slank gezicht.
Ik zweer dat het is AI. Gekleed. Of niet?
Dus,
nou, wat we kunnen doen is... even kijken.
Schoonheid. Met mooi, mooi lang haar, mooi slank gezicht. Zeer goed gekleed. Dus,
hoe oud was ze?
38. Okay. En vraag niet hoe oud ik ben.
38?
Dat heb ik net al
zo
genoemd.
Ziet ze er helemaal niet uit.
Ja, dus
Daar klopt niks van. Ze ziet eruit als 23.
Hoe was het contact? Ik bedoel, dat is in het Engels, neem ik aan. Maar was het, uw inziens, was het betrouwbaar?
Ja, het klonk heel goed. Haar taalgebruik in woord en geschrift was zeer eloquent. Ik
put daar
zeer veel inspiratie uit. En ik werd van lieverlee zelf ook steeds bloemrijker in mijn woordkeus. Dus...
Dit klinkt echt alsof AI het heeft geschreven. Want hoe kan een Aziat bloemrijk Engels spreken met een Nederlander?
Nee. Was u verliefd? Raakt u verliefd?
Ja, heftig. Ja. Ja, ik ben daar heel snel in. Ja. En dit vond ik achteraf eerlijk gezegd nog steeds een heel klein beetje met goede reden. Een mooie, zeer welbespraakte, zeer begaafde vrouw. Ja. Have a good time with your friends.
Maybe ze bestaat gewoon.
Ze bestaat.
Ja, dit is haar.
Remember.
Geen AI.
Nee.
Na een paar dagen word je al verzocht om.
Wel mooie vrouw, ja.
Ja, maar dit hele vrouwde ding is ook veel ouder dan AI gewoon. Hier halen mensen echt miljoenen uit. En hij is gewoon echt dom. Sorry, ja. Ik kan het echt niet zielig voor hem vinden. Maar het lijkt ook niet of hij het zielig voor zichzelf vindt.
Ja, en hij
het gewoon lachend op Telegraaf te vertellen.
Ik vind het echt grappig dat hij dan ook superveel complimenten nog steeds aan zijn oplichter geeft.
Ja, terwijl ze niet eens bestaat.
Schoonheid, welbespraakt.
Ze was advocaat.
Ze bestaat toch juist wel?
Nee, maar in de zin van de versie van haar die ze in zijn hoofd hebben gecreëerd, die bestaat niet.
Ja, en meestal als je opgelicht bent, ben je juist boos. Dus dan zeg je, vieze kankerhoer of zo. Maar hij, welbespraakt, ze heeft mij ook geïnspireerd. Hij is helemaal niet boos dat hij die 27.000 euro heeft verloren aan een oplichter, zeg maar.
Hij was gaal. Hij gaalde op een Japanse chick die 22 lijkt. Hij dacht, ja, ik heb geld, ik woon in Nederland, ik ga deze Japanse chick neuken.
En dat zij kan ook niemand beters krijgen dan Hans, die 71 is.
Ja, en uiteindelijk heeft de Japanse chick gewoon hem geneukt. Ja,
maar hij is gewoon heel blij met dat hij geneukt is.
Is top.
Ik vind het echt grappig. Je hebt volgens mij heel veel dit soort mensen. Hij is denk ik gewoon blij dat hij überhaupt met haar heeft gesproken of zo. En dan denkt hij, ach ja, dan maar zoveel geld kwijt.
Niet te missen.
Ja.
Dat vind ik heel mooi gezegd.
Na hoe lang begon zij over traden en handel en geld?
Redelijk snel, na een paar dagen eigenlijk.
Nee, echt? Een paar dagen? Als je het dan nog niet weet.
En als je het leuk vindt, doe mee. Ik begeleid je, ik help je. Open een demo-account, kijk hoe dat gaat. Enzovoort. Dus ik ben er langzaam ingegleden, zeg maar. Ja, ja. De Engelsen hebben daar een mooi woord voor. She enticed me. Mm-hmm. En dat is precies wat er gebeurde. Ja. En die eerste successen, die smaakten naar meer. En van lieverlee stopte ik daar meer geld in.
Ja, want even voor de duidelijkheid. In het begin laten ze je natuurlijk, geven ze je het idee dat je ook echt geld maakt, geld wint.
Ja. Nou, dat was sowieso op de rekening te zien van
ben er klaar mee.
Ja.
Maar... wat heeft zij nou precies gedaan? Ik ga dit ook doen, denk ik, later. Dus je moet dan mensen chatten. En dan moet je zeggen, 4x of zo?
Ja, maar hun werken met een heel groot team. Die dan achter de deuren... Ja, kijk, zodra iemand jou, 4x... Zodra iemand tegen jou zegt 4x... Dat woord gebruikt tegen jou...
Van, ik heb er nog nooit van gehoord.
In de internet scam wereld is het echt fucking groot. We hebben laatst nog DM gehad van een jongen die zei van... beste, ik ga leven podcast... ik wil jullie laten kennismaken met Gloria, een alleenstaande vrouw die met Forex rijk is geworden. En ik wil dat zij op de podcast vertelt hoe andere alleenstaande vrouwen ook rijk kunnen worden met Forex. En ik denk van, zodra iemand komt van, jongens, ik ben fucking rijk geworden. Kom, ik ga jullie ook leren om rijk te worden.
Dan, waarom zou je dat willen leren aan anderen?
Niemand doet dat. Dat doe je alleen als je niet rijk bent kunnen worden. Dus rijk wilt worden door cursussen te verkopen aan mensen. Of door ze op te lichten, letterlijk. Maar Forex is basically de wisselkoers en markt. Dus dan ga je
maar
dollars...
Maar is dat iets als DeGiro?
Ja, kijk, dat zijn meer aandelen. Maar bij Forex ga je euro's kopen, dollars verkopen en weet ik veel wat allemaal. Dus dan ga je echt spelen in de wisselingen van...
Iemand zei dat laatst tegen mij, dat je Argentijns geld moet kopen. Omdat nu dat geld heel weinig waard is. En waarschijnlijk gaat die president allemaal dingen invoeren. Waardoor
ja, maar dat is hetzelfde als... Ja,
Als dat iemand tegen jou zegt, ja, lira is nu fucking laag, ik moet echt veel inkopen lalen.
Ja, maar in Turkije heb ik geen hoop. In Argentinië kun je nog denken, ja, die president gaat wel doen of zo. Alhoewel hij volgens mij heel gestoord is.
Nee, maar zodra iemand Forex tegen je zegt, dan liegen ze. Groot deel van de scams op het internet lopen dan via Forex. Dan zeggen ze, ja, kom je... Want ze het hele idee met dat soort dingen, vaak gaan ze noemen ze Forex, of dan noemen ze stocks, of dan noemen ze crypto. En het hele idee waarom ze dat noemen is omdat het allemaal velden zijn waar mensen heel weinig verstand van hebben. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar het klinkt wel van, oh, dit is waar die jongens op Wall Street hun geld mee verdienen. Dus ik kan hier echt rijk mee worden. Ja. Dat is dan wat mensen denken, maar het is altijd een scam wanneer iemand tegen jou zegt van, hey, kom. Kom, laten we... Vooral als het iemand is die op het internet hebt ontmoet en die 2 dagen later als 20-jarige hottie aan jou als 71-jarige vertelt van, hey, kom investeren. Dan moet het duidelijk zijn. Ja. Maar ja, blijkbaar niet.
Ik vind het grappig dat er zoveel domme mensen zijn op de wereld.
Ja, maar dit was voor heel veel jongeren. Kijk, vroeger toen ik echt in soort van de hackgroeperingen zat. Dan praat ik echt over 13, 14 jaar of zo. Dan had je van die hackforums waar dan heel veel van die jonge kinderen op zaten. Gewoon zelf tussen de 13 en 17 jaar of zo. En dan moest je op het internet manieren zoeken om geld te verdienen. Mm-hmm. En een van die manieren was e-whoring. Dus e-hoereren, internet hoereren. En wat je dan doet, dan waren er speciaal gecreëerde pakketten, zeg maar. Dus dan had je een pakket van een chick die dan Alice heette. En dan had je 100 foto's van Alice. Gewoon Alice in een supermarkt, in haar slaapkamer. Weet ik veel. Gewoon selfies die iemand heeft gemaakt. En dan ook naaktfoto's die iemand heeft gemaakt. Maar een hele galerij. En dat zijn dan gewoon foto's die vrouwen online hebben gezet of whatever. Het zijn vaak gewoon pornomodellen. Maar het ziet er allemaal heel amateuristisch uit. Dus heel amateur uit. Gewoon girl next door vibe, zeg maar. Mm. En dan ga je naar chatgroepen. En je moet ook een foto vinden van een meisje die dan echt petit lijkt. Die onder de 18 lijkt, als het ware. Mm-hmm. En dan ging je naar van die chatgroepen. En dan ging je gewoon pedo's zoeken. En dan zocht je gewoon. En dan deed je jezelf zo voor als 14-jarig meisje. En zo gewoon met tekst en allemaal dat soort dingen.
Oh, ja.
En dan ging je gewoon vieze oude mannen verzamelen zo. En dan ging je allemaal met ze proberen te praten en praten en praten. En dan
geld en dan, vragen.
Ja, maar wat heel veel mensen dan deden. Kijk, eerst vraag je geld van, oh ja, dan zeggen ze van, doe je webcam aan. Dan zeggen ze van, ja, ik heb geen webcam en mijn ouders wil niet voor me kopen. Maar als je me geld stuurt, dan kan ik morgen wel na school een webcam kopen. En ja, dan sturen ze je geld en allemaal dat soort dingen. Dus, maar wat heel veel mensen dus deden destijds. Ik vond echt veel te veel werk erin zitten, want heel vaak was het maar 10 euro en zo. Maar wat mensen heel vaak deden om er meer geld uit te halen, is dat waren ze op zoek naar specifiek pedo's. En dan gingen ze specifiek zeggen van, ik ben 15 en whatever. En dan gingen ze zo lang met die persoon in gesprek, totdat hij steeds meer details van zichzelf prijsgeeft, totdat je zijn identiteit hebt. Dat je precies weet wie het is. Mm-hmm. En vervolgens kom je met de e-mail van, hey, luister John. Ik weet waar je woont. Ik weet je vrouw's e-mailadres, je kinderen, je werk. Dit zijn de screenshots waarin jij zegt dat je je lul wilt steken in de 15-jarige ik. 5000 euro of anders ga ik dit lekker. En dan ja, zoveel van de zoveel keer had je dan beet. En dan had je gewoon geld verdiend. Dus er was een hele community van echt 13-jarige jongetjes die hier echt ja, gewoon geld mee verdienden. Want die zaten gewoon achter hun laptop in hun kamer.
Ja.
Zichzelf voor te doen als een jong meisje om. Ja.
Maar Andrew Tate is hier rijk mee geworden, toch?
Ja, die is echt met de cam girls rijk geworden, inderdaad.
Ja, maar ook met het neppe chatten en zo. Terwijl het gewoon mannen waren die chatten en zo.
Ja, dat is in Twitch en zo ook zo. Dus je hebt een van de grootste streamers, Pokimane. Want bij de vrouwen is het zo, heel erg. Want dan heb je hebt gewoon donateurs. Mensen die dan geld, net zoals hier bij ons, heb je gewoon donateurs. En dan worden sommige mannen, zo erg verliefd dat ze gewoon tonnen overmaken, terwijl ze zelf het geld niet hebben. Er is een hele bekende Twitter-bericht. Even kijken. Waarin 2 fans van haar bespreken. Dus dan zegt ene fan tegen de andere, I saw your 1k donation to her on last stream. That's crazy, bro. I'm still below top 10 donators. Haha, Poki Squad, bro. En dus wat het idee dan is dan heb je ook een top 10 van donateurs.
Zij zijn verliefd op haar of zo.
Je hebt top 10 van donateurs en dan probeer je daar te komen. Want dan ben je closer tot haar of weet ik veel wat allemaal. En toen reageert die andere guy van, I donated a little less this month because 4 months of rent were overdue, but I still gotta do it. Hij heeft 4 maanden geen huur betaald, maar hij doneert geld aan haar. Okay? Ja, en die andere guy reageert, yeah man, I get it. My wife's been bugging me about this holiday I promised her like 8 months ago, but the squad comes first. Pokey squad.
Hij is zelfs een vrouw.
Ja, en die wil gewoon op vakantie, maar hij zit al zijn geld te doneren aan een fucking Marokkaanse streamermeisje zo.
Wauw. En zij doet toch helemaal niks seksueels of zo?
Helemaal niks. Maar zij heeft 3 jaar geleden of zo, heeft ze ook donaties gewoon helemaal uitgezet. Omdat, ja, na een tijdje... Kijk, als er 50.000 mensen naar je kijken, dan zitten er geheid een paar gestoorten tussen. Geheid. Mm-hmm. En ja, als je dan...
Maar waarom zou je donaties uitzetten?
Ja, omdat mensen... Kijk, zij zijn uiteindelijk nu allemaal multimiljonair. Dus het geld hebben ze niet echt nodig.
Ja.
En ja, mensen komen er gewoon mee in de problemen. En zij worden dan, zij krijgen ook heel erg veel kritiek daarop. Maar er zijn ook genoeg die de donaties helemaal niet uitzetten, hoor. Hmm. Maar
waar heeft zij het dan over op Twitch?
Oh, niks.
Ze is wel knap.
Ja, E-Man heet ze. Zij was super blij toen ze in Nederland was, want zij woont in Amerika. En daar heb je helemaal geen Marokkanen. En in Nederland zei ze tegen me van, ja, ik vind Nederland echt zo leuk, het is warm. Zegt, ja, iedereen die weet waar Marokko is, die kan een paar woorden Marokkaans en zo. Ik heb zoveel Marokkanen ontmoet. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel Marokkanen ontmoet. Ik zeg, ja.
Oh, ja.
Zeg dat maar niet, dat je daar blij om bent dan de Nederlanders. Die zijn er minder blij om.
Ja, in Amerika lijkt het me wel heel eenzaam als Marokkaan.
Ja, maar wat ze vooral doen is gamen.
Is zij ook gamer?
Ja, maar zij game tegenwoordig niet heel veel. Eigenlijk is het vooral, het is gewoon een reaction channel. Dus dan ga je gewoon op het internet en dan ga je gewoon filmpjes kijken en dan react op die filmpjes en weet ik veel wat allemaal.
Wie kijkt hiernaar?
Honderdduizenden mensen. Het is
maar
fucking
dat zijn
gestoord.
Echt een beetje rare mensen, toch?
Het is gestoord hoeveel geld
Want
deze
kijk
mensen
jij hier
verdienen.
Ooit naar?
Nee, ik kijk nooit Twitch streams. Ja, ik heb een leven. Ik ga niet live streams zitten kijken en zo.
Ja, dus het zijn echt mensen zonder leven of zo.
Ja, maar mensen tunen ook gewoon in. Bijvoorbeeld Hassan, die heeft gewoon heel veel kijkers die gewoon in de 20s, 30s zitten. Die gewoon, ja,
ja maar hij leven praat
hebben,
nog over politiek.
Hebben. Ja, klopt. En dit is echt veel meer entertainment en zo.
Ja, echt bizar.
Dus ja, het is bizar hoeveel geld ze verdienen. Het is echt fucking bizar. Ze hebben gewoon allemaal contracten van... ja, 3 miljoen per maand of weet ik veel wat allemaal. Gewoon echt absurde. Ja, maar kijk, voor ons is het is gewoon een heel ander segment. Kijk, in Amerika kan je miljard...
Selena Gomez.
Mm-hmm. Fucking zangeres. Zij is gewoon miljardair.
Ja.
Met muziek. Dat is fucking onmogelijk in Nederland.
Zij is toch ook heel goed?
Ja, maar miljardair zijn met alleen je muziek. Want kijk, als muzikant krijg je al... maar een deel van je winsten, zeg maar. Dus je hebt zoveel miljarden gegenereerd dat je zelf ook als miljardair...
Maar je hebt daar ook geen belastingen
kunnen komen. Nou, ze betalen best wel veel belasting. Maar de meeste van deze mensen wonen in L.A. En L.A. heeft de hoogste belasting.
Ik had begrepen in een podcast als Oprah Winfrey... want zij zei van ja, als Trump wordt gekozen ga ik verhuizen en zo. Toen had iemand gezegd nee, zij gaat nooit verhuizen... want zij betaalt bijna geen belasting in Amerika.
Ja, dus het hangt er vanaf. In Amerika is het puur afhankelijk van de staat waar je woont. Afhankelijk hoeveel belasting je betaalt. Daarom zijn heel veel mensen ook van L.A. weggegaan naar andere staten... om minder belasting te hoeven betalen. Want L.A. is gewoon... hoogste belasting. Maar de meeste mensen wonen daar, van de Hollywood is daar. Dus de meeste van die rijke mensen, die betalen gewoon best wel veel belasting. Maar het maakt niet uit of je veel of weinig belasting betaalt,
ja,
als je
hebt
miljoenen
toch wel
per
veel.
Maand binnenhaalt. Dat maakt er geen reet uit. Dus,
maar waarom zijn mensen nog op Twitch? Want op YouTube kan je toch ook live gaan?
Ja, maar het systeem bij YouTube is heel anders dan Twitch. Bij Twitch is sowieso, dan word je lid, zeg maar, maandelijks. En dan krijg je geen advertenties en dat soort dingen. Maar Twitch is van Amazon. En wanneer je Amazon Prime hebt, en de meeste mensen hebben Amazon Prime, dan heb je elke maand ook, mag je gratis subscriber lid worden. 1 maand van iemand. Dus heel veel mensen hebben gratis €5, als het ware, om lid te worden van die kanalen. Dus er zijn miljoenen mensen die ernaar kijken. Dus het is gewoon heel makkelijk om er groot en geld mee te hebben en dat soort dingen. Alleen, je merkt dus nooit dat ze zo... Ja, ze komen nooit zo elitair rijk over, als het ware. Mm-hmm. Weet je, terwijl als je kijkt naar... Wat is een elitair miljonair in Nederland? Die er een beetje extravagant doet... Misschien een Gerard Joling of zo. Weet je, die totaal niet rijk is. Vergeleken met deze mensen. Echt absoluut niet rijk is. Maar dan heb je gelijk in Nederland. Heb je gelijk zo'n extravagante leven. Weet ik veel wat allemaal. En deze mensen zien er gewoon uit als normale. Ja.
Ja, hangt een beetje van je eigen karakter af natuurlijk. Of je normaal blijft of niet.
Ja. Ja, ik had, toen ik hun met die boot ging rondrijden en zo, zei ik tegen... zeiden ze van, ja, moeten we je betalen voor iets? En ze zeiden van, nee, ik heb het geregeld en weet ik veel wat allemaal. En toen zeiden ze van, kijk. Ik zei van, nee, jullie hoeven me niks te betalen. En ik zei van, ik heb het allemaal betaald en weet ik veel wat. Hij zegt zo... Wij zijn allemaal multimiljonairs, hè? Like, als er iets dat betaald moet worden, zeg het. Like, het maakt geen reet uit. We zijn multimiljonairs. Dus dacht ik van, ja man, dat zegt lijp. Daar sta je helemaal niet bij stil. Terwijl het gewoon hele normale mensen lijken. Hier hebben we toch snel een bepaalde egootje zo. Zodra je, dan bevind je je in andere sferen, als het ware. Wanneer je miljonair wordt.
Geldt niet voor iedereen, hoor. Nee, van jezelf nee,
klopt.
Af.
Klopt.
Jan Smit is ook heel normaal gebleven en zo.
Ja.
Maar goed.
Wie is onze meest ordinaire miljonair in Nederland? Oh, die Iraanse...
Glennis Grace.
Nee, die Iraanse mensen van die hotels, toch?
Ik ken ze
die
niet.
Die Iraanse guys, Salas en weet ik
oh,
wat
ja, ja,
allemaal.
Oh, ja, die in de quote staan, ja.
Ja, die. Hun zijn heel erg... maar dat is ook heel Iraans om heel extravagant te doen.
Ja. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik zou deze aflevering hierbij willen afsluiten. Ja. Het is alweer een tijdje geleden.
Ik heb het fucking warm en je hebt het waarschijnlijk echt koud.
Ja. Hoe heb jij het warm?
Ik heb een trui met een ding erin. Dus dan is het echt...
Oh ja. Maar je hebt geen onderding aan waardoor
nee,
je hem uit kan doen.
Gewoon naked eronder.
Oké, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet de donateuren. Vergeet niet de chat te joinen. Link staat in de beschrijving. We hebben ook een donateurschat. Alleen voor donateurs. En geef alsjeblieft een like. Laat een comment achter. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.